Goedemorgen gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dankdagdienst. Een beetje bijzonder is het wel dat we op deze dankdagdienst samenkomen zonder de kinderen van de basisschool. In verband met de coronamaatregelen zullen zij op deze dag in de groepen aandacht besteden aan dankdag. We bidden hen een gezegende ochtend toe. In deze dienst gaat voor onze pastoraal medewerker dominee W.F. Jochemsen uit Noorderloos. In deze dienst wordt er één collecte gehouden die bestemd is voor de kerk. De collecte vindt plaats bij de uitgang. En als u niet in de kerk bent, kunt u uw gift overmaken via de link kerkbijdrage of op de bankrekening. Op de website vindt u hierover meer informatie. De voorzang in deze dienst is Psalm 116, vers 10. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloof te brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen, in het heiligdom waar het volk vergaderd is. De psalmen in deze dienst worden gezongen door 5 gemeenteleden. De kerkenraad wenst u hier in de kerk, maar ook degenen die met ons meekijken en luisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. Dank God in alles. Zo schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen. Dat is iets anders dan danken voor alles. Zeker in deze tijd niet zo makkelijk. Danken ook in coronatijd. Maar wel dankbaar voor het vele goede wat God geeft. Juist ook als we denken aan gewas en arbeid, alles wat mocht groeien. En dat doen we nu ook met Psalm 65, het zesde en het negende vers. Psalm 65, vers 6 en 9, thuizen hier enkele. En de rest mogen het meezingen in ons hart. 65, 6 en 9. Deze dankdag willen wij ons geloof belijden met zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Daar gaat het ook over eten en drinken voor het goede wat God geeft, waar we hem voor danken als de schepper en onderhouder. En daarna wordt gezongen, dan mogen we meezingen in het hart anderen, Psalm 67, het derde vers. Psalm 67, vers 3. En in zondag 10 wordt gevraagd: wat verstaat u door de voorzienigheid van God? Dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles wat ons nog overkomen kan een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Zullen we samen bidden. Getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u voor al het goede wat we uit uw hand ontvangen. En juist op deze dankdag zijn we hier samengekomen of luisteren we thuis of elders mee om u te danken, u te eren. Om ook de zegeningen te tellen, één voor één. Ja, Heer, want wij belijden, vaak vergeten wij u te danken. Vinden we het zo gewoon, als we gezond zijn, als we eten en drinken hebben, zoveel kunnen doen. Heer, maar leer het ons als een voorrecht zien, wat we uit uw hand ontvangen, onverdiend. Juist in deze tijd van corona beseffen we ook nog meer de bijzondere waarde van gezondheid. Heren, wij danken als u ons dat dan geeft, maar wij bidden ook voor hen die ziek zijn door corona getroffen of door hun quarantaine of ook door andere ziekten en zorgen. U kent een ieder ook met al de verschillende gedachten en gevoelens van zorgen die er kunnen zijn. Heere, wij bidden u, geef ons ook daarin kracht en hulp, leiding. Ook als we uit de Bijbel verder lezen, ook uw licht in die dingen. Maar dat toch de dankbaarheid de overhand mag hebben. Als we zien op u, wie u bent en wat u geeft. Dat u genoeg te eten gaf. Dat het land vruchten voortbracht. Als u velen kracht gaf om te werken. Ja, dat de volken dan zo u zullen loven. Als we u erkennen als de gever van alle goed. En dat deze dienst ook daar juist aan bij zal dragen. Dat we meer beseffen wie u bent. Dat we van u afhankelijk zijn. Wij danken u. Dat u zo tot ons wilt spreken door uw woord. Elke dag als we het lezen. En dat we de eredienst ook zo doorgang mogen vinden. Zondags en ook vandaag. Dat u ons ook zo de weg wil wijzen. Dat is het anders als we de kinderen van de basisschool niet in ons midden kunnen zijn. Wees ook hen erbij. Bij de lessen die ze nu gewoon volgen. Als ze ook op school aandacht schenken aan dankdag. Zegen. Ook de leerkrachten daarbij. Allen die dingen hebben bij voorbereid. Wij bidden u dat ook zo al jong de dankbaarheid in de harten mag zijn voor al het goede wat u geeft. En ook als we zo thuis of elders meegeluisterd wordt, ja, misschien ook wel in stilte en eenzaamheid, hier wees nabij en dat we toch ons verbonden mogen weten in u. Dat de lofzang gaande wordt gehouden. En dat we juist ook thuis mogen zingen tot uw eer. Dat u doorgaat. Wij vragen u zo. Geef ons zo alles wat nodig is. Dat ook deze dienst tot meerdere lof en eer van uw grote naam zal zijn. Dat het goed is. Omdat u in ons midden bent. U dankend. Voor uw zegen. Uit genade. Amen. Wij lezen nu uit het boek Habakkuk. Ik hoorde zojuist, afgelopen seizoen is ook op de Bijbelkringen gesproken over het boek Habakkuk. En ik wou zeggen, het is niet zo'n bekend boek, maar voor een aantal van u waarschijnlijk wat bekender geworden. Mooi, want het is een heel rijk boek waar heel veel dingen in staan die ons veel te zeggen hebben. Het blijft wel moeilijk, ook vanwege het oordeel wat er genoemd wordt. Het gaat ook in een situatie van oorlog, van dreiging. En we lezen eerst de eerste 7 versen van hoofdstuk 1. Waar Habakkuk ook profeteert over de Chaldeeën die komen. Dat is een ander woord voor de Babyloniërs. Koning Nebukadnezar zal uiteindelijk komen. Ook Juda, Jeruzalem verwoesten. En velen in ballingschap voeren. En als Habakkuk dat van God te horen krijgt, dan beschrijft hij ook dat in hoofdstuk 1 vanaf vers 1. De last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Heere, hoe lang roep ik om hulp? En luistert u niet? Roep ik tot u geweld? En verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien? En aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid. Ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht. En komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw. Verbijster u, sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedten van de aarde doorkruist, om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Ook in het vervolg van dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken beschrijft hij dan ook iets van dat oordeel, dat aangrijpende, de ontzetting. En dan lezen we ook nog het slot van dit Bijbelboek, hoofdstuk 3, vanaf vers 15. En ook in hoofdstuk 3 gaat het aan de ene kant over de ontzetting, maar dat juist dan ook God ingrijpt en uiteindelijk ook weer die vijanden, die Galdeërs, zal straffen. En daarvan lezen we dan hoe Habakkuk ook daarmee omgaat. Hoofdstuk 3 vanaf vers 15. U betrad met uw paarden de zee, de schuimkoppen van grote wateren. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Voor de koorleider bij mijn snarenspel. In de preek staan we vooral stil bij dit slot van hoofdstuk 3. Waar Habakkuk toch ook mag eindigen met de lofzang. Maar er wordt nu eerst gezongen, een aantal mogen zingen van Psalm 147, het vierde vers, 147, vers 4. Gemeente, zijn we dankbaar? Ja, het is goed dat we hier in de kerk zijn. Maar dat kan ook een beetje gewoonte zijn. Ook uit gewoonte toch mijn dankdag ook thuis meeluisteren als we niet naar de kerk kunnen. Maar zijn we echt dankbaar ook voor al het goede wat God ons geeft? Misschien dat er thuis ook al kinderen meeluisteren. Misschien omdat je ziek bent of omdat je in quarantaine moet zijn. Nou, ik weet niet, nou, als je ziek bent is het ook niet makkelijk. Maar dan waardeer je, denk ik, des te meer ook als je normaal gewoon gezond bent en wel naar school kunt gaan. En ik weet niet hoe het bij jou thuis is, maar ik denk dat je best wat speelgoed hebt. En een huis om in te wonen. En kleren om aan te trekken. En dat je best veel hebt. Vandaag is het vooral dankbaar voor gewassen arbeid, zoals we dat zeggen. Misschien wat moeilijke woorden, maar bij gewas denken we alles wat groeit op het land. De aardappels, de mais, het gras voor koeien en andere dieren. Maar ook het koren, het graan, waar we brood van gebakken wordt, groenten, fruit, dingen die wij mogen eten. En danken voor gewas en arbeid, ook voor de kracht die gekregen is om werk te verrichten op allerlei plaatsen. Ook om naar school te gaan, normaal. Dankdag voor gewas en arbeid. Ja, want was er ook niet meer dan genoeg. Wat ook groeide, we hebben toch genoeg te eten. Een zegen van onze God. Ja, daarom die vraag, zijn we dankbaar? En komt dat dan ook in ons leven tot uitdrukking? Bijvoorbeeld dat we ook doen wat God zegt, uit dankbaarheid, zo hem volgen, zijn wil doen. Komt dat naar voren in ons bidden? Is het ook vooral een danken, danken voor wat God geeft? Hem loven en eren? In ons zingen? Helaas nu in de kerk niet zoveel, maar ook thuis mogen we toch doen? Zingen tot zijn eer uit dankbaarheid? De Bijbel lezen zoals we ook vanmorgen gedaan hebben. En vanmorgen dan dus woorden uit Habakuk. En misschien denk je wel van, ja, is dat nou wel echt passend op dankdag? Want wat Habakuk beschrijft, dat is niet zo positief. Nou, voor degene die Habakuk wat minder kennen, hij leefde zo'n 650 jaar voor Christus. Een tijd waarin goddeloze koningen regeerden als Manasse, Jojakim. En God zegt dat het oordeel zal komen. De Chaldeeën, nu Irak, die zullen komen en Jeruzalem verwoesten vanwege al de zonden van het volk Israël. En ja, als Habakuk dat beschrijft, dan is er bij hem ontzetting. Verbijstering. Je proeft het in de woorden die we gelezen hebben. Het raakt hem diep. Wat zal er nog komen? Hij ziet het al zo voor zich. En hij begint dan ook met hoe lang hier, hoe lang zal het nog duren? En houdt dat niet eens op? En daarna, als hij dan ook beschrijft dat die vijanden weer gestraft zullen worden door God, dan zegt hij ook in hoofdstuk 3, vers 16... Toen ik het hoorde, mijn buik sidderde, mijn lippen trilden, hij beefde van angst. Zo greep het hem aan. En dan schrijft hij ook verder, ja, dat hij het voor zich ziet, de gevolgen van die oorlog die alles verwoestend zal zijn. Er zullen geen vruchten meer aan de olijfbomen zijn. En dan de vijgenboom. Nou, dat waren de appel- en perenbomen van die tijd. De bomen die je nog steeds veel in Israël tegenkomt. Maar platgebrand. Zo deden die vijanden dat. Wijngaarden ook verwoest. Nou, juist een wijngaard ook kwetsbaar en teer, waar de druiven aan groeien. En waar men de wijn van maakte, maar ook de druivensap die men toen veel dronk. Het zal er niet zijn. Er zal geen klein vee in de kooi zijn. Geen schapen en geen geit meer in de kooien. Geen rund, geen koe meer in de stal. Leeggeroofd. Door die vijand. Dat grijpt Habakuk zo aan. Er is niets meer. Nou, de vraag is, past dat nu wel bij ons? Past dat nu wel op dankdag? Want, ja, zo is dat bij ons toch niet? Er is bij ons toch meer dan genoeg gegroeid. Tot middag was het best heel nat op het land. Maar ja, vanaf middag kwam een hele droge periode en het land werd weer droog en er kon genoeg groeien. Op een gegeven moment waren er wel zorgen. Wordt het niet te droog? Ook zorgen dan ook over klimaatverandering. Maar God gaf toch ook weer regen. En uiteindelijk, bijna alle vormen van de oogst, was toch ook meer dan genoeg dit jaar. Wat een zegen van God. En bij ons werd niks geroofd, geplunderd. We mochten dit jaar ook gedenken 75 jaar bevrijd te zijn. 75 jaar in vrede. Een aantal weten nog van de oorlog de laatste jaren. Juist toen wel dat er veel geroofd werd door de Duitsers. Toen was er honger. En ook omdat er toen nog mensen hier vanuit Bruchem ook geëvacueerd moesten worden. Hier niet meer konden zijn. Maar nu al 75 jaar vrijheid. Waar God ook zijn zegen over gaf. En ja, op zich hebben de meeste boeren ook nog genoeg vee in de stal. Juist onder agrariërs best wel wat zorgen over stikstofbeleid en bepaalde maatregelen in het milieu. Maar op zich geen grote ernstige ziekten. Dat is wel eens anders geweest. Heet juist agrarisch nog wel, van 20 jaar geleden, MKZ, waardoor vele stallen leeg stonden. En dat is ook wel vaker natuurlijk door vogelgriep, varkenspest. En ook dit jaar waren er wel enkele ziekten en zorgen, maar toch over het algemeen waren de stallen niet leeg vanwege ziekten, niet omdat het geroofd werd. Danken we God ervoor dat er zo genoeg is? Toch kwam ik uit bij dit gedeelte bij de voorbereiding van Dankdag. Juist ook vanwege dat woordje leeg. Dat die stallen leeg waren in die tijd van Habakuk. Want was dat toch niet ook een kenmerk van de afgelopen tijd? In ons land en in vele andere landen. En nu mogen gelukkig kinderen van basisschool, middelbare school weer naar school, maar juist net na middag, enkele maanden, dat je niet naar school kon, klassen stonden leeg. Je moest thuis onderwijs volgen. En velen van middelbaar onderwijs, van mbo, hbo, universiteit, nog steeds grotendeels thuis onderwijs. Scholen, universiteiten staan leeg. Ik weet niet hoe het is met werk, wat gedaan mag worden, maar vele bedrijven staan leeg. Zoveel mogelijk thuis werken. Misschien al meer dan een half jaar voor u. Nou, sommigen vinden het wel fijn, prima. Anderen ervaren een stukje stilte. Lastig thuis werken. Je ontmoet minder collega's. Je ontmoet minder andere mensen. Veel restaurants. En uitgaansgelegenheden staan leeg. Ja, aan de ene kant zou je er al een beetje aan wennen, het nieuwe normaal, het is al bijna een half jaar. Maar dat blijft toch ook aangrijpend, dat we juist in het Westen hier, waar we denken alles in de hand te hebben en alles te kunnen doen, ineens zo plotseling alles anders is, waardoor heel veel leeg komt te staan. We dachten, ja, epidemieën, die heb je nog in Afrika en zo. En vroeger in ons land van de pest en de cholera, maar dat is toch wel voorbij. Maar hoe kwetsbaar zijn we? Dat is natuurlijk al ruim een half jaar, we hebben er vaak bij stilgestaan. Maar juist op een dankdag, als we terugkijken, juist naar het afgelopen seizoen. Dat begon eigenlijk met biddag. Dan bidden we voor gewas en arbeid, dat alles genoeg zal groeien en bloeien. Biddag, de laatste keer dat we ook hier in de kerk konden zijn. Met velen, gewoon, normaal. Nou ja, je mocht toen al geen hand meer geven. En er waren wel de dreiging vanuit Italië en voor China. Maar velen dachten, dat zal nog wel even iets meevallen bij ons. Lege stallen. Terwijl er zelfs lege kerken. Soms maar met enkele in de kerk. En nu nog steeds toch nog maar 30. Aangrijpend. Misschien wel daardoor ook extra zorgen ook. Doordat dingen niet meer konden. Je bedrijf, het liep goed. Financieel eigenlijk weinig aan de hand. En dan door zo'n klein virus ineens grote financiële zorgen. En misschien wel failliet. Er was geen vraag meer naar uw producten. Wat een onzekerheid, een angst, een eenzaamheid. Ja, we hadden nog genoeg te eten. Dankbaar. Dan moest ik wel denken, ook juist aan middag, de volgende dag, werden toen de volgende maatregelen aangekondigd en gelijk vanaf die dag waren er toch wel heel veel dingen in de supermarkten leeg. Wc-papier en ontsmettingsmiddelen en zo. En bepaalde houdbare middelen. Ineens dachten we toch vooral aan onszelf. Of wij maar genoeg hadden. En we gingen hamsteren. En ook daarin bleken we dan toch even wat kwetsbaarder te zijn. Dat niet alles zomaar te koop was. Schappen die leeg waren. Gemeente, wat doet dat ons? Als we nu zo terugkijken. Natuurlijk, die zegeningen tellen voor alles wat er nog wel is. Maar het dringt ook door. Toch ook de hele bijzondere tijd waarin we nog steeds leven. Zijn we daardoor zelf ook leeg geworden? Door zorg en verdriet zo vol dat we leeg van God zijn, dat dat woord van God minder doordringt, dat dat minder doet, omdat we ja zo druk zijn met andere dingen. Zorg ook misschien al over de gemeente zijn. Hoe gaat dat verder als we met weinigen samen kunnen komen? En ja, is iedereen echt nog wel betrokken thuis? Luistert iedereen wel mee? Blijft hij thuis meeluisteren? En hoe zal het zijn als dat we ooit weer wel samen kunnen komen? Zorgen over gezondheid, wat zal er nog komen? Gelukkig, een tweede golf lijkt nu wat af te vlakken, maar komt er een derde golf, een vierde golf? De winter moet nog beginnen. En voorlopig is er geen vaccin. Nou, gemeentes, ook herkennen we misschien wel iets van Habakuk. En ook die ontzetting die Habakuk aangrijpt. Habakuk is er ondersteboven van. Hij weet, dit is niet normaal. En Habakuk ziet er iets in van een oordeel van God. Ja, zo had God het hem bekendgemaakt. God zal Israël moeten straffen vanwege de zonde. En Habakuk, hij worstelde met die leegte in die stallen. En dat er geen vruchten meer aan de vruchtbomen groeiden. En gemeente, dat vind ik positief. Ik vind het positief dat Habakuk zo siddert. Habakuk, hij leeft niet oppervlakkig. Habakuk denkt niet, nou ja, ik heb het al goed, ik heb genoeg te eten en nou ja, ik ga gewoon door en ik geniet van de mooie dingen. Nee, het grijpt hem aan dat het zo is gesteld met het volk Israël. Dat ze zo moeten lijden. God die beloofd had zijn volk te helpen en te redden. Waar was God nu, Heer, hoe lang? Heel dat Bijbelboek door, zie je die worsteling. Habakuk is geen stoïcijn die onbewogen de dingen aanziet. En misschien wel zegt, nou ja, ik had het al voorzegd. Dat kon niet goed gaan. Als je zo zou verder gaan, ja, dan moest het wel een keer mislopen. Habakuk is niet iemand die het van een afstand rustig bekijkt. Nee, het komt bij hem binnen. En hij toont zijn emoties, ook in het gebed tot God. En ik denk dat dat een voorbeeld is. Als wij nog onbewogen kunnen zijn en denken, nou ja, ik ben nog gezond en ach, ik kan mijn werk nog doen en ik heb nog genoeg inkomsten en nou ja, ik heb nog niet zoveel last van corona en van andere dingen. Ja, dan is er denk ik toch iets mis. Zijn we dan niet bewogen over die anderen die wel ziek zijn en wel extra eenzaam en angstig? En over de nood wereldwijd? Kunnen we dan doen alsof er niets gebeurt? Kijk dan naar Habakuk. Kijk naar de Heer Jezus. En als de Heer Jezus ook het oordeel aankondigt, dan huilt de Heer Jezus over het oordeel over Jeruzalem. Het grijpt ook de Heer Jezus dan vaak zo aan. Gemeente, wat doen wij in onze crisissituatie? Geven we kritiek op de regering, zoals velen doen, die het niet goed doet. Ja, dan heeft echt een moet strengere maatregelen, want het hoeft niet zo streng. En ja, dan kun je het ook nooit goed doen. En je kunt kritiek hebben op anderen die zich niet aan de regels houden. Kritiek op allerlei wijzen. Er zit trouwens ook vaak wel een stukje spanning achter. Hè? Dat mensen ja, een korte lontje hebben door een stukje stress, onzekerheid, makkelijke kritiek geven. Je ziet helaas ook dan de polarisatie, die verdeeldheid toenemen in ons volk, wat zorgen geeft. Wat doen we? Doen we mee met die kritiek? Of zijn we nog gelaten, passief? Ja, wat doen we als alles tegen zit? Als we nu bijna niks meer hebben. Ja, je kunt je misschien niet voorstellen. Want ja, je hebt nog genoeg. En ja, hoe zou je reageren als het zo moeilijk wordt als in die dagen van Habakuk? Dat kun je niet helemaal indenken. En ja, je vraagt je misschien wel af van, ja, wat zal dat met mij doen? Als het echt ook mij zal treffen. Dat is misschien nog het makkelijkste in te denken als je zelf een eigen bedrijf hebt. En ja, zeker ook als bijvoorbeeld agrariër meer te maken hebben met de natuur. Van ja, de kwetsbaarheid ook die dat geeft. Als de hagel ineens veel van de vruchten kan verwoesten. Of de nachtvorst. Of hè, als er te veel regen is die we niet tegen kunnen houden, waardoor de oogst mislukt. Of er ziekte komen onder het vee. Hoe ineens alles verdwijnt. Ja. Gelukkig, de meesten hebben dat niet zo meegemaakt zoals Habakuk dat heeft meegemaakt. Maar wat zouden wij doen als het ergste ons zou treffen? En het kan toch wel dichterbij komen als we zien wat nu gebeurt. Is dan onze reactie als de reactie van Habakuk? Habakuk, die niet alleen die vragen had, die worsteling, die siddering. Maar hoor wat Habakuk dan ook zegt aan het eind. Begint in vers 17, al zal die vijgenboom niet in bloei staan, al zal er geen rund meer in de stal zijn, en geen kleinveen, geen schaap en geit meer in de kooi. En hij ziet het voor zich, alsof het al helemaal werkelijkheid is, die profetie. Al is er niks. Hij zegt, ik zal dan toch in de Here van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. Al is er nog echt niets meer. Is het echt hopeloos. Dan zal ik toch in de Here van vreugde opspringen. Dat is het wat aanspreekt. Ik zou maar zeggen van, ja, al komt er geen water meer uit de kraan. En is er niets meer in je voorraadkast, niets meer in je diepvries. Geen brood meer bij de bakker en bij de supermarkt. Zou niks meer te koop zijn. Toch van vreugde opspringen. En dat is dat toch iets van grote blijdschap. Als je huppelt van zielenvreugd. Springen voor de Heer van huppelen. Je leest het vaker in de Bijbel. Habakuk zal het doen. En niet omdat hij nou zo'n optimistisch mens was. Dat hij zo positief in het leven stond. Hij wist heel goed wat er te koop was. Hij zag het aan. Het greep hem aan. Het raakte hem diep. En hij duwt het niet zomaar weg, die omstandigheden die moeilijk zijn. Maar toch zegt hij, dit is mijn houvast. Ik zal in de Here van vreugde opspringen. De Here, de God van het verbond, met allemaal hoofdletters geschreven. Die naam, die wonderlijk mooie naam. Ik zal er zijn. Ik ben er. Vast en zeker. Misschien verborgen aanwezig, maar hij deelt ons bestaan. Daar vertrouwt Habakuk op. Dat is zijn houvast. Verheugen. Van vreugde opspringen. Je denkt misschien, ja, dat zijn toch wel grote woorden. Hier is een tekst in de Bijbel, ja, die wel mooi is, maar het staat wel heel ver van mij af. Ik ervaar dat zo niet. Ik worstel met ziekte en zorgen en ik voel mijn krachten minder worden. Gisteren sprak ik nog iemand ook die corona heeft gehad en die merkte, ja, nog steeds zo, tijd daarna, nog steeds zo weinig energie. En ja, de zorg, hoe gaat het dan verder? Komt dat dan wel helemaal goed? Ja, vragen te over. Maar let er dan wel op wat er staat. Ik zal in de Here van vreugde opspringen. Het zijn maar kleine woordjes waar we goed op moeten letten. Maar het woordje in is zo'n woordje. Het is maar klein, maar in de Here, aan hem verbonden. Als we zien wie hij is. Denk ook aan wat de Heer Jezus zei. Die rank die in de wijnstok is, die draagt veel vrucht. En wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Vanuit die verbondenheid met hem, dicht bij hem zijn. Dat is nodig. Ingelijfd in Christus. En dat wordt nog mooier als je dat laatste van vers 18 leest. Mij verheugen in de God van mijn heil. De God van mijn redding. De God van mijn verlossing. In het Hebreeuws staat dan hier het woord Yeshua. En daar is het woord Jezus in het Nieuwe Testament van afgeleid. Jezus, mijn heiland, mijn redder. In hem nog duidelijker, nog heerlijker wie hij is. Mijn verlosser, mijn zaligmaker. Dat was voorzegd al in het Oude Testament. En zo is hij de God van ons heil, de Heere, in zijn trouw, in zijn liefde. Dat is de bron van blijdschap. Wat er ook gebeurt, hoe de omstandigheden ook zijn. Dit gaat verder dan het aardse. Gewas en arbeid. We zijn natuurlijk heel dankbaar voor al het goede wat God daarin geeft. Dat we het niet vergeten, juist nu niet. Bij de zorgen die er ook zijn. Maar de diepste basis van blijdschap is de Heere, zijn heil, zijn verlossing, zijn redding. En als we zo hem kennen als onze God, die trouw houdt, die God die redt, die verlost, juist dan kunnen we ook danken voor de zegeningen, voor het goede wat God geeft. Als we beseffen, al het goede komt van God, onze redder, dan zien we alles in het perspectief van God. Door de ogen van God. Hij laat het regenen. Hij laat de zon schijnen. Hij de schepper en onderhouder. Dat hebben wij niet zelf in de hand. Hij geeft leven. Hoe wonderlijk bij een geboorte. En hij blijft dat onderhouden. Zolang we leven. Wat een zegen. Van onze God. En God geeft zo ook de kracht. Zo gaat Habakkuk ook verder dan in vers 19. De Heere, Heere is mijn kracht. Heere, Heere, een beetje dubbel op denk je misschien. Maar er zit wel een beetje verschil als je het leest. Eerst Heere met allemaal hoofdletters. En dan staat er eigenlijk Yahweh. Nee, ik zal zijn, ik ben er, de eigen naam van God. En daarna Heere met één hoofdletter. Dat is Adonai. Dat is de koning, de Heer, die het voor het zeggen heeft, die alle macht heeft. En zo is hij ook, onze koning. En de Heere, die zo ook kracht geeft. Ja, die God van ons heil, die God van het verbond, dat is de God die kracht geeft, die helpt, die ondersteunt. En ja, ik hoop dat u dat ook ervaren hebt, dat God u kracht gaf, ook het afgelopen jaar. Kracht om werk te doen, om naar school te gaan, om heel veel dingen te kunnen doen in het dagelijks leven. Maar ook als we te maken hebben met ziekte en zorgen, verdriet en pijn. Dat we toch kunnen instemmen met Habakkuk. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij ondersteunde mij. Als God er niet was geweest, had ik het niet gered. Dan had ik niet verder gekund. De Heere, Heere is mijn kracht. Dat is nog meer hij geeft dan hij geeft mij kracht. Hij is mijn krachtbron. Hij is mijn basis. Mijn houvast. En hij geeft de spankracht om de dingen ook aan te kunnen. Om door te kunnen. Te midden van zorgen en nou, denk aan die nood die Habakkuk beschrijft. En hoe het hem aangreep. En toch, daar vertrouwt hij op. Zo is de Heere. Habakkuk. Hij zegt, hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En doet mij treden op mijn hoogte. Een hinde, een het, teken van veerkracht. Opgewekt, die vrij makkelijk ook de heuvels, de rotsen opklimt. En zo ziet Habakkuk het. God gaf hem kracht om ook om te gaan met die heuvels van moeilijkheid. Die bergen waar hij tegenop zag, waar hij niet overheen zag. De Heere gaf hem kracht als een hinder, nieuwe energie. De Heere ondersteunde hem. En doet met treden op mijn hoogte. Bovenuit, boven de zorgen uit. De hoogte van God op de toppen. Ja, het is een lied, dit slot van Habakkuk. En zo staat er ook aan het slot hè, voor de koorleider bij mijn snarenspel. Ja, juist dat slot. Hij zingt ervan. Dat is zijn hoop. Dat is zijn verwachting. Dat geeft hem moed en kracht. Zo is de Heere. Zo kan hij ervan zingen. Door de diepten heen. Al staat er geen rund meer in de stal. En is er geen vrucht meer aan de boom. De Heere, Heere is mijn kracht. Zingen we het mee? Zingen we het mee met Habakkuk? Vanuit de diepte misschien, vanuit de zorgen, hoe moet het verder? Bedrijf, werk, gezondheid. En toch zingen we het mee. Ja, u zegt misschien, ja, ik kan niet meezingen. Het lukt me niet. Als ik zie naar mezelf en ja, ik denk dat Habakkuk het wel herkennen als u niet mee kan zingen. Ik denk dat Habakkuk ook niet altijd op deze toonhoogte was. En zo altijd de Heere loofde. Hij had ook zijn vragen, zijn worsteling. En dat zie je ook van andere gelovigen die zongen in de Bijbel. En die loofden als David. Maar niet altijd. Die hadden ook een worsteling, een strijd. Al is het wel goed om onszelf te onderzoeken. Als we niet mee kunnen zingen. Komt het omdat we te weinig gericht zijn op God. Op wie Hij is. Op wat Hij geeft. Zien we nog te veel naar de omstandigheden, dat die ons leven bepalen? Goed om onszelf te onderzoeken. Waarom is ons geloof vaak zo zwak, zo klein? En waarom zingen we zo weinig met Habakkuk? Misschien wel goed om mee te zingen. Ook al voel je het niet altijd en ervaar je het niet zo, toch het meezingen. Niet alleen maar klagen, ja, dat mag ook. Begrijpelijk, dat lezen we ook in de Bijbel. Maar toch ook zingen, omdat je het meezingt met Habakkuk. En je gaat instemmen met de lofzang, dat het een zaak van je hart wordt. Van de harten. Dan zou de vijgenboom niet bloeien. En er geen opbrengst, een olijfboom zijn. En toch, zingen. Mijn beker zal overvloeien. Ja, er loopt geen rund meer. Geen schapen in de wei, er staat geen rund meer op de stal. Nochtans, ja, nochtans zal ik van vreugde opspringen. Ja, zo staat het in een lied over dit gedeelte. Ik vind het zelf altijd wel een mooi lied, omdat het bijna letterlijk de Bijbeltekst is. En in dit lied staat ook heel duidelijk dat woordje toch. Nochtans, ja, nochtans. En dat is dan ook wel een heel belangrijk woordje. In onze vertaling, vers 18. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. En u kent het misschien wel vanuit de Statenvertaling, het woordje nochtans. En ook weer zo'n klein woordje. Maar dat maakt nou net het verschil uit. En die zorgen zijn niet weg en die moeilijke omstandigheden zijn er nog steeds. En dat zit, Habakkuk, dat stopt hij niet weg. Dat kan hij ook niet verzwijgen. En toch, ondanks dat alles, nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen. mij verheugen in de God van mijn heil. Zoals ik pas ook iemand hoorde zeggen, iemand die veel pijn leed, grote zorgen, en toch, de Heere is goed, nochtans. Ik moest ook denken aan de lessen die ik ooit kreeg in Utrecht, professor De Reuver. Die is gepromoveerd op Kolbrugge en die had het ook heel vaak over nochtans. Kolbrugge had het zelf niet makkelijk. En, nou, De Reuver noemde dat ook vaak in het Duits, dennoch, nochtans. Dat is het van het geloof, het hou vast. Ondanks aanvechtingen en strijd, en toch. Gemeentelid in Noorderloos, die zei eens tegen me dat op het graf van haar ouders dat stond, nochtans, ondanks verdriet en rouw, nochtans, en toch. Ja, het is misschien wat vreemd van Habakuk. Te midden van omstandigheden zo zingen. Ja, anderen vonden het misschien vreemd en zelf vond ik het misschien ook wel vreemd. Kan dat wel zo op God vertrouwen? Dwars door de zorgen heen. Maar dat is het nochtans van het geloof. Hij kijkt verder, ook voor eeuwig verder. Hij weet, het komt goed. God zorgt, het is in zijn hand wat de toekomst ook brengt. Eens eeuwig goed. Voor allen die in hem geloven, op die hoogten zullen ze gesteld worden. Eeuwig delen. In Gods genade. In Gods liefde. En het kan op aarde nog heel lang heel moeilijk blijven. Nog veel zwaarder worden. Wat zal de toekomst ons brengen? Maar dat we toch instemmen met Habakuk. Hij heeft een lied gezongen. En hij heeft gezegd, het is voor de koorleider. Het is niet alleen voor mij om te zingen. Het is de bedoeling dat iedereen ermee instemt. Het samen gezongen wordt. Wat we God danken voor de zegeningen. God als onze schepper. Maar ook als onze vader. Die voor ons zorgt. Die God die van ons houdt. En zo wordt het gezongen. Zoals door christenen die vervolgd worden, bedreigd. Christenen die bijna niets meer hebben. Maar die weten, niets kan ons scheiden van de liefde van God. Wat er ook gebeurt in de toekomst. We zijn in zijn handen. Dat geeft vertrouwen. En zo wil ik zingen. En dan kan het wonderlijk gaan. Ook verrassend. Dan wil ik nog één voorbeeld noemen. Misschien dat je met bidden wel met zorg. Omdat je examen moest doen. Eens om te... Misschien niet zo goed voor. En je keek er tegenop. Van hoe zal dat gaan? En nu ben je geslaagd. Zelfs zonder examen te doen. Nou was dat niet voor alle examenkandidaten leuk. Dat ze geen examen mochten doen. En heel veel dingen anders gingen. Maar ik wil even aangeven. Hoe bijzonder dingen kunnen gaan. Nou. Dank God. Voor zijn zorg. Voor zijn genade. Zijn kracht. En je bent niet blij in jezelf. Je kunt jezelf niet opheffen. Maar zie op hem. In zijn genade. In zijn liefde. Dat we het goed uit zijn hand ontvangen. Dan hebben we reden. Om altijd te danken. Amen. We zingen nu Psalm 4. Het vierde vers. En als we niet mee mogen zingen, mogen we het meelezen en ons hart meezingen. Dan gaat het over koren en most. Het koren, het graan dat groeit, waarvan we mogen genieten. En de most, dat is een vorm van wijn, lichte wijn, die veel gedronken werd. Maar die vreugde die God geeft is veel meer waard dan het aardse geluk van koren en most, van wijn, van overvloed. En zo kon ik Habakkuk wel meezingen. Psalm 4, vers 4. Zullen we samen danken en bidden. Getrouwe God, wij danken u opnieuw voor al uw zegeningen. Voor al het goede wat u ons geeft. Ook dat er ook dit land, dit jaar, dit seizoen bij ons ook meer dan genoeg groeide op het land voor mensen, het vee. En dat dingen gekocht konden worden die nodig waren. Wij danken u, velen die u gezondheid gaf, kracht om werk te doen. Here, wij beseffen, het is niet gewoon. Het is onverdiend. Here, juist ook als we juist dit seizoen zo'n bijzondere tijd gehad hebben en hebben. Waar de gezondheid ineens zo veel meer bedreigd wordt. Waardoor heel veel dingen onzeker zijn geworden. Ook wat de toekomst zal brengen. Als het ook onzekerheid is. En angst. En eenzaamheid. Stilte alleen als we bijna nergens heen kunnen. Als we thuis moeten werken, studeren, wij bidden u, voor allen die getroffen zijn door zelf, door ziekte, corona, maar ook andere ziekten, rouw is waar gemis is. Hier ontferm u, wees daarin nabij, dat ons aangrijpt als we de nood zien wereldwijd, op andere plaatsen waar nog veel minder medische voorzieningen zijn. En waar honger is, mede door corona, extra dreiging is, financiële nood. Waar mensen op de vlucht zijn, waar geweld is. Hier ontferm u over een wereld in nood. Waar het nog veel moeilijker is om dankdag te houden. Leer ons om te zien naar de naaste dichtbij en ver weg. Met bewogenheid en liefde. Ja, dat we bewogen zijn over de dingen die gebeuren. Net als Habakkuk, dat het ons aangrijpt. Dat we niet gewoon verder kunnen leven als het ons maar goed gaat. Dat we niet berusten of proberen te vergeten of afleiding zoeken. Maar dat ons brengt tot u, Heere. U hebben nodig. Ontferm u over een wereld in nood, uw wereld. Wij bidden, geef wijsheid en kracht, juist ook alle die beslissingen moeten nemen in de maatschappij, allerlei bedrijven, ook juist onze overheid, onze regering, geef inzicht. Die moeilijke keuzes die ze moeten maken, ook niet wetend wat de toekomst brengt. Gedenk hen, allen die over ons gesteld zijn, dat ze ook een voorbeeld mogen zijn in afhankelijkheid van u. Beseffen zonder u niet te kunnen. Zo bidden wij onze regering ook, zonder onze koning en zijn gezin, een voorbeeld mogen zijn, ook juist in het dienen van u, de koning der koningen. Dat bidden wij ook voor alle leiders, ook in andere landen, wereldleiders die ook gekozen worden, dat zij ook beseffen dat zij aan u verantwoording moeten afleggen. En bij u de wijsheid zoeken. Heer, wij danken u voor de wijsheid die u geeft aan velen in ons land, ook in onze regering, dat er veel goede beslissingen genomen worden. Omdat we dat ook als een voorrecht mogen zien. Wij danken u ervoor dat we ook al 75 jaar in de vrijheid mogen leven. Dat de oogst niet verwoest wordt of geroofd. Wij danken dat u dat geeft, Heere, als een voorrecht. We bidden daar waar oorlog is en geweld. Geef vrede. Beschermt u ook verder voor aanslagen. Als ook die dreiging toeneemt, juist ook in ons werelddeel, als dat ook dichterbij komt. Wij bidden u, zegen het werk van zending en evangelisatie. Dat wereldwijd het evangelie klinkt, als een woord van hoop, van redding. Heere, wij danken u dat u doorgaat met uw werk. Dat uw koninkrijk wordt uitgebreid, nog steeds, in ons land en wereldwijd. Dat we juist daarop betrokken zijn. En wil ook ons zo gebruiken in uw dienst. Als een instrument in uw hand om iets van uw liefde door te geven. Juist als we mogen leven in hoop, in rust, in vertrouwen. Ja, dat gemerkt wordt aan ons, dat we u kennen. En zo veel meer hebben dan de rijkste persoon op aarde. Veel meer dan degene die in overdaad en wellust leeft. Dat we die vrede in u, dat u ons zeker doet wonen. Wij danken u voor die kracht die u velen geeft. Wij danken u voor die genade, voor dat heil, die redding in uw Zoon Jezus Christus, onze Heiland. Wij danken u dat u doorgaat, zo ook in deze gemeente, dat het woord verkondigd mag worden. Al is een vacature, Heere, dat ook die vacature als van predikant vervuld mag worden. Zegen het werk van ouderlingen, diakenen, als kerkenraad in het bijzonder de verantwoordelijkheid. Heere, zegen het werk wat gedaan mag worden onder kinderen, de jongeren doorgang vindt ook. Een ander werk toch ook. Ja. Als de mogelijkheden er zijn, voortgang kan vinden. De gemeente gebouwd. Samen verbonden in uw naam. Samen het van u verwachten. Heere, u hebben we nodig. Sterk ons en leid ons met het werk wat gedaan mag worden. Wij danken voor de velen die werk hebben, die dat kunnen doen. We bidden in het bijzonder ook voor werk in de zorg, in het onderwijs. Als daar ook extra drukte is vaak, extra zorgen. Hier ook, door al juist de ziekte. Hier ontfermt u en geef ook wat daarin wat nodig is. Wij danken ook voor de medische voorzieningen. Heer, zo hebben wij heel veel reden om u te danken. Dat we dat mogen doen elke dag weer. Ziende op u. In u verheugd. Vertrouwend dat u ook kracht wil geven. In het geloof. Dat u doorgaat. Ga zo met ons. Ook het verdere van deze dankdag. Als we opnieuw uw woord mogen horen en misschien ook een aantal hier samen kunnen komen. Hier dat we met verlangen dat woord horen om aangespoord te worden. Om u te danken, om bemoedigd te worden. Als we zien wie u bent en wat u geeft. Wat dankbaarheid ons leven zal kenmerken. Niet alleen vandaag, maar alle dagen van ons leven. Heere, zo bidden wij u dat we de tijd zullen duiden, de tijden onderkennen, de teken der tijden, ook als het gaat over oordeel en rampen, als teken van de eindtijd, opdat we des te meer u verwachten, uitzien naar uw toekomst. Daar waar geen ziekte meer is, waar geen zorg meer is, geen lijden, waar geen zonde meer is. Maar eeuwig, u danken, u aanbidden, u loven, om wie u bent en wat u geeft, uit genade. Amen. Wij zingen, en als dat niet mag, lezen we mee, Psalm 42, het vijfde vers. Zijn lof zelfs in de nacht van zorg en strijd. 42, vers 5. Thank you. Ontvang de zegen van de drie-enige Heere, opdat we daaruit mogen leven. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.